Hey luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Een solo podcast dit keer, waarbij ik je eventjes mee wil nemen op reis. Door jezelf, misschien waar je nu op dit moment doorheen gaat. Ik denk dat veel van de luisteraars het wel herkennen dat er een bepaald gevoel is wat continu terugkomt. Bepaalde uitdagingen in je leven die terugkomen. Bepaalde uitdagingen waarvan je dacht dat je ze had overstegen. En vervolgens ben je wat nieuws gaan proberen en kwam die uitdaging toch weer terug. Het is zo ontzettend herkenbaar. En vanuit die herkenbaarheid dacht ik vind het leuk om eigenlijk de opgedane kennis die ik de afgelopen jaren, maanden weer heb gedaan in mijn retreats. Om dat eens even terug te geven met jullie. Of terug te geven aan jullie. Om gewoon even te laten zien dat je niet de enige bent die daar nu in zit. Want weet je, iedere keer als ik Amsterdam binnenrij, dan zie ik daar allemaal ramen. Rij ik via de A2 zo binnen, zie je al die appartementen, al die ramen. En dan besef ik me altijd maar weer van wauw, er wonen zo ontzettend veel mensen hier in Nederland. En achter ieder raam, daar schuilen zo ontzettend veel verhalen, gedachten, uitdagingen. En problemen en gevoelens. En we leven natuurlijk ook een beetje in een maatschappij waarbij dat niet allemaal getoond mag worden, waarbij dat lastig is. Niet altijd geaccepteerd, hè, want als jij maandagochtend op je werk komt, dan moet je productief zijn, hebben ze geen tijd voor. Tenminste, bij de meeste grote instituten is dat heel lastig om dat met je collega's te delen. En dat zorgt er toch voor dat heel veel mensen niet lekker in hun vel zitten. Als mensen niet helemaal lekker in hun vel zitten, daar heb je natuurlijk verschillende gradaties in. En ik zal in deze podcast regelmatig refereren naar mijn retreat, omdat dat is waar ik de ervaring op doe. En ook aan het einde van deze podcast, dan zal ik je vertellen dat je naar mijn retreat moet komen. Maar gewoon omdat ik er heel erg enthousiast over ben. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie. 2024, als je dit luistert. Als je dit op een later moment luistert, dan heeft deze podcast nog steeds heel veel nut, omdat je er veel van gaat leren. Maar kijk dan gewoon even op de website bij wichertmeerman.nl/retreat. En weet je, dit is gewoon een van de meest dierbare dingen die ik doe. Waarom? Omdat ik er mensen echt mee help. Omdat ik echt de transformatie zie. En dat brengt ons een beetje tot een punt waar heel veel mensen misschien herkenning in vinden. Het volgende. En dat is dat veel van ons zitten in de achteruitkijk spiegel te kijken. Je zit in de auto, je rijdt rond en je kijkt continu in de achteruitkijkspiegel. En in die achteruitkijkspiegel, daar zie je een hele hoop van wat er vroeger gebeurd is, wat je is overkomen, waar je mee rondloopt, de uitdagingen die je tegenkomt op je werk, met je baas, financiën, misschien in je relaties. En doordat je de hele tijd daarop aan het focussen bent, is het ook niet heel gek dat je de hele tijd botsingjes maakt met je auto. Want je zit ook alleen maar in je achteruitkijkspiegel te kijken. En vaak als ik het heb over mensen die een retreat nodig hebben, bijvoorbeeld naar een retreat komen, mensen die hulp moeten gaan zoeken met zichzelf. Ik ben daar een groot voorstander van, omdat ik ook zie dat wat jij jezelf hebt aangeleerd in de afgelopen 20 of 30 jaar, dat heeft heel erg bijgedragen aan het feit waar je nu staat. Maar er komt ergens een keertje een omslagpunt, waarbij datgene wat je jezelf hebt aangeleerd niet meer werkt. Een heel mooi voorbeeld. Ik weet nog dat ik op de MAVO zat. 13 jaar oud. Ik vond dat spannend. Groepjes met jongens, groepjes met meiden. Je wilde bijhoren. Ik heb iedere dag het gevoel gehad dat ik altijd mijn plekje moest veroveren in de klas. Iedere dag, als je maar het hardste schreeuwde, iedereen probeerde te overdonderen of luidruchtig was of stoer lag te doen, dan zat je een beetje op de top van de apenrots. En dan werd je met rust gelaten. Iedere dag lopen schreeuwen of van hey, zie mij, ik hoor erbij. Ja, op de MAVO werkt dat. Maar een heel simpel voorbeeld, als je vervolgens naar een HBO toe gaat of naar een MBO of je gaat naar een vervolgopleiding. Mensen worden wat emotioneler, volwassener. Dan merk je dat soort interacties eigenlijk niet meer zo gewend zijn. En dan is het natuurlijk een maatschappij die geeft je heel goed feedback. Jouw werk geeft heel goed feedback. Tenminste, dat hoop ik voor je. 9 van de 10 keer krijgen mensen ook niet altijd goede feedback. En ja, gaan ze daar vervolgens weer een heel verhaal van maken. Maar ja, goed, het leven en de mensen om je heen, die geven je feedback. En als jij in een gezonde omgeving zit, dan merk je op een gegeven moment van hey, dit werkt niet meer. Maar ook hele subtiele dingen die je zelf hebt aangeleerd voor je ouders. Dat je altijd je best moet doen, dat je altijd perfectionisme, dat je goede cijfers moet halen, dat je advocatenstudie moet afmaken, al dat soort dingen. Die zorgen ervoor dat je op een gegeven moment op je 23ste of 24ste op een plek zit, waar je al die jaren naar hebt gestreefd. En dat je dan vervolgens denkt, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Of wat kan ik nou eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk? En dan zit je daar met een HBO-studie, marketingmanagement of rechten. Of misschien ben je wel in het familiebedrijf van je ouders meegesleurd. Omdat dat zo verwacht werd, maar je dat eigenlijk helemaal niet wilde. En dan in één keer kom je tot de ontdekking van shit, al die jaren heb ik voor dit plekje gevochten en nu zit ik erop. Ja, en dit is het niet. En ik denk dat heel veel mensen zich op verschillende fasen in hun leven daarin herkennen. Een ander mooi voorbeeld was bijvoorbeeld toen ik het vaderschap ging intreden. Toen was ik een jaar of 33. En ik weet nog dat Marieke toen zwanger was. En dat ik dat wel echt heel spannend vond. Want je werd vader. Je weet ook dat je een nieuwe fase ingaat, waarbij veel verantwoording komt kijken. Waarbij je toch gewoon een volgende stap moet gaan maken in je volwassenheid. Maar dat is echt heel erg lastig. Als niemand je daarbij begeleidt. Als niemand je daarbij helpt. En als je een slecht voorbeeld hebt gehad. En een slecht voorbeeld kan ook zijn geen voorbeeld. En om een voorbeeld te geven. Ik zelf ben opgegroeid in een gezin zonder vader. Waarbij ik dus niet een voorbeeld heb gehad over wat een goede vader is. Ik heb wel een stiefvader gehad 10 jaar lang. Die heeft heel veel tijd en liefde aan ons gegeven. Maar ik heb hem nooit geaccepteerd als zijnde mijn vader. En ik denk ook niet dat echt kan. Het was ook een soort van, dat voelde onnatuurlijk. Dus ondanks dat hij zijn uiterste best heeft gedaan, merk ik wel dat ik zelf in het opvoeden niet echt een voorbeeld heb gehad. Dus dan is het ook heel erg lastig om een beeld voor jezelf te schetsen. En op een gegeven moment komen mensen een keertje tot een punt in hun werk, in hun relaties, in hun gezondheid. Ja, dat het gewoon echt anders moet. En dat kan op je 20ste zijn, op je 30ste, op je 40ste. En wat ik je vandaag wil meegeven in deze podcast, is dat er altijd een moment is om ergens een keertje een beslissing te maken. Van nu moet het anders. En ik hoop je vandaag gewoon een beetje te gidsen in heel veel verschillende voorbeelden van mensen die ik heb meegemaakt op retreats of tijdens coachings, waar ze tegenaan lopen. Want zoals we Amsterdam binnenrijden en al die verschillende ramen zien met verhalen en mensen die... Hey eindbazenluisteraar, dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei dan is er weer een nieuwe editie van Rite of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar helderheid. Of dat ze lastig bij hun gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat je te lang hebt weggeduwd of hebt vermeden. Daarvoor wil ik je uitnodigen op 24, 25 en 26 mei om in een retreat mee te doen waar de inhoud van het programma geheim is. Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt, want jij begrijpt als geen ander dat als je die volgende stap wilt maken, ja, dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En ik garandeer je, laat mij dat proces begeleiden met jou voor 3 dagen en je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de 3 dagen volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op Bride of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat. Die daar ja, wat meegemaakt hebben voor zichzelf. Zo is het ook met jullie die nu zitten te luisteren. Er zitten 70.000 mensen per maand te luisteren naar deze podcast. Wat waanzinnig is. Dankjewel ervoor dat je dat ook nu weer doet. En die 70.000 mensen die hebben allemaal hun eigen verhalen, hun eigen gevoelens. En ja, ik geloof dat heel veel van ons rondlopen dat ze ergens een volgende stap in willen maken of dat ze iets anders willen. Maar dat er een oud gevoel je als het ware gewoon gevangen houdt. En dat oude gevoel, dat is een dat oude gevoel, dat is herkenbaar, dat herken je. Dus het is ook heel erg logisch en volgens mij ook wel bekend. Maar dan moet ik af en toe een beetje mee oppassen. Dat dit soort binnen eindbazen praten we natuurlijk heel erg over veel over persoonlijk leiderschap, over onze gedachten werken, onze gevoelens. Daardoor sta ik af en toe een beetje op een plek waarbij ik denk, ja, dit weet toch iedereen, maar lang niet iedereen weet dat. Het is op het moment als we denken, dan creëert dat een bepaald gevoel. We zien de wereld om ons heen. Ik zie iemand over straat lopen. Dat beeld dat komt mijn brein binnen. Dat gaat door allerlei filtertjes. En die filtertjes dat zijn de mensen die mij vroeger hebben gepest. De leraren die ik heb gehad. De religie die ik heb, meegekregen. Of niet. Alle ervaringen. Traumatisch. Traumatisch hoeft niet iets heel erg ernstigs te zijn. Kan natuurlijk een heel erg ongeluk zijn. Of een verschrikkelijk iets wat je hebt meegemaakt. Maar traumatisch kan ook al zijn dat je iets lang ontzegd is. Of dat je geen aandacht hebt gehad van je papa of mama. Wat volgens mij de nummer 1 oorzaak is van heel veel ellende. Of te veel aandacht. Dat is ook een hele goeie. En waardoor we dus een bepaalde manier van denken hebben. Hoe we naar de wereld kijken. En dat zorgt voor een bepaald gevoel. Nou, dat gevoel, dat is wel altijd waar. Want dat is jouw gevoel. Dus als jij je nu naarvoelt of eenzaam, dan kan niemand er iets over zeggen. Maar de gedachten die dat gevoel dus waarmaken, dat is wel iets waar je je vraag bij kan stellen. Want zijn die gedachten waar? 9 van de 10 keer zijn die gedachten niet waar. Relatief misschien wel. In jouw persoonlijke wereld op dat moment wel. Maar objectief gezien, als je het eventjes uitzoomt vanaf de wereld, dan is dat vaak niet het geval. En toch hebben heel veel van ons het gevoel dat we er alleen voor staan. Dat niemand ons begrijpt. En daar zit ergens ook wel een waarheid in, want je wordt alleen geboren. En je zal alleen sterven. En tussendoor moet je het doen met de mensen die je om je heen verzamelt. En ja, is omgaan met die eenzaamheid natuurlijk ook wel een uitdaging voor velen. Maar toch vind ik het ook heel erg mooi, en het geeft ook heel veel weer over de veerkracht die jij in je bezit. Is dat van de 70.000 mensen die nu naar eindbazen zitten te luisteren en dit horen, dat het merendeel, ga ik eventjes vanuit, dat die zich gewoon goed voelt. Die scoort zijn leven een 7 of een 8. En deze informatie die haal ik uit mijn retreat, Rite of Passage. Daar vragen we altijd data van, voordat je hier komt, hoe zit je eigenlijk in je vel? Wat heb je allemaal meegemaakt? En daar komt een hele uitgebreide intake aan vooraf. Omdat je mensen niet goed kan begeleiden en sturen op het moment dat ze gewoon blanco binnenkomen. Dat is mijn persoonlijke opvatting. Als je mensen ergens naartoe wilt sturen, naar een eindpunt, dan moet je ze ook, moet je ook weten waar ze op dat moment staan. En ook om vast het proces te openen van hey, je komt hier straks om iets met jezelf te doen. En dan is het belangrijk dat je alvast, dat je niet denkt van oh, dat ga ik dan wel even doen en dan stap ik eroverheen. Net zoals dat we dat met heel veel dingen doen in ons leven. Ik luister nog even die podcast. Ik doe even deze meditatietechniek. Ja, ik spreek wel een keertje met die hypnotherapeut en dan is het klaar, weet je. Maar dat is niet het echte werk als we echt verandering willen hebben. En dit klinkt allemaal weer wat zwaar als ik het heb over retreats en voorbereiding en in jezelf duiken en therapie. Maar ja, de waarheid is ook dat het niet vanzelf gaat. En natuurlijk, je bent helemaal perfect en heel. En er is niks mis met je. Alleen er zitten wel een hele hoop gedachten in de weg die ervoor zorgen dat we ons zo voelen. Hè? Om 30 jaar patronen of 40 jaar patronen, om daar veranderingen te krijgen, ja, zal je toch echt wat werk moeten verrichten. En dat werk, dat betekent vooral dat stuk aangaan. De moeilijke gesprekken voeren, contact maken met je gevoel. En dat klinkt voor sommigen echt heel simpel. Zeker voor misschien de vrouwen. Wat is dat simpeler, hè? Gewoon biologisch gezien. Voor mannen is dat lastiger. En het is mooi om te zien, en ik neem het er gewoon eventjes bij. Het laatste retreat wat we hebben gehad, daar waren 24 mensen. En al die mensen, die geven hun leven gemiddeld een 7 tot een 8. Van 24 mensen. Ik denk dat er een stuk of 5 zijn die onder een 5 zitten. Die zeggen van, nou, het is echt niet lekker op dit moment. Ik heb last van een depressie. Ik zit in een burn-out. Ben ongelukkig. Meestal heeft dat te maken met een gebeurtenis die kort daarvoor heeft plaatsgevonden. Sommigen zitten daar al wat langer in. Nou, wil ik eventjes aangeven dat op het moment als je al heel je leven kampt met depressie en met zwaarmoedigheid en dat soort dingen, dan is dit retreat niet per se de beste oplossing of als je aan een antidepressiva zit. Dat is eventjes een bewuste keuze geweest dat we dat zo hebben besloten. Ook binnen het retreat, omdat de medicijnen die we gebruiken, zoals antidepressiva, die dempen natuurlijk ook ons gevoel. En ik wil je natuurlijk heel erg graag bij je gevoel laten komen. Nou, deze mensen die meedoen, die geven gemiddeld hun leven een 7 en 8. Dat zijn de mensen die staan gewoon langs jou op je werk, bij de koffieautomaat of in de supermarkt. En dan denk je, nou, wat doen die dan eigenlijk op een retreat? En dan heb je toch over dat stukje, een stukje achterlaten, wat ze toch bij zich dragen. En ik wil je nog eventjes meenemen naar toen ik die stap maakte naar het vaderschap. Toen ben ik persoonlijk naar de jungle geweest in Brazilië. Toen werd ik ingewijd in de stam. 4 dagen een ritueel. Mega zwaar. Uiteraard met plantmedicijn en dat soort dingen. Maar daar wil ik eventjes helemaal van wegblijven in deze podcast. Dit was gewoon puur voor mij een fantastische ervaring. Ik kom met mijn lief, heb ik overlegd. Ze was toen 7,5 maand tot 7,5 maand zwanger. En ik ben toen richting de jungle gegaan, omdat het ook een once in a lifetime opportunity was dat ik daar naartoe kon, omdat echt ingewijd kon worden in de stam. En wat ik daar echt achter heb gelaten in dat proces, was de angst die ik als kind bij me droeg, die me gewoon niet meer diende in mijn volwassen leven. En dat klinkt een beetje raar, maar ik maakte daar de beslissing dat ik daar naartoe ging. Dat ik, in dat geval was ook een vorm van een rite of passage, een soort overgangsritueel. Ik heb dat echt gebruikt om een stuk volwassenheid te omarmen en iets achter te laten. Ik had geen idee toen ik daar heen ging dat dat zou gebeuren. Maar wel nam ik voor mezelf de beslissing van ja, dit is een soort inwijding in iets nieuws. Er staat ook iets groots te gebeuren in mijn leven. En sommige dingen liepen ook niet lekker. Niet in de relatie, niet in mezelf. En ja, dan ga je dat proces aan. En langzaam komen dat soort dingen dan naar boven. Nou, de Indianen hebben natuurlijk hun eigen tradities om tot dat soort inzichten te komen. Maar die zie je natuurlijk over heel de wereld. Daarvoor hoef je niet naar een Indianenstam. Dat zie je natuurlijk over heel de wereld met allerlei rituelen. Het gaat er eigenlijk veel meer over dat jij voor jezelf de beslissing maakt. Dat er straks een dat je iets gaat afsluiten voor jezelf. Hè, en dat en ik ga zo meteen eventjes de dingen doornemen waar deelnemers dan mee zitten. Zodat je een beetje een idee hebt waar het over kan gaan. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat als jij zegt van nou, ik heb net een scheiding achter de rug of een burn-out of wat dan ook. Joh, bij wijze van spreken, plan gewoon een vakantie voor jezelf. Echt als afsluiter van joh, ik heb dit is nu allemaal geregeld. De laatste papieren zijn geregeld, het is nu klaar. Neem eventjes dat moment voor jezelf om tot rust te komen. Om erover na te denken, om te reflecteren, nieuwe plannen te maken. En dat is iets wat we natuurlijk ja, zo ontzettend vergeten in onze maatschappij. En we denderen maar door en we gaan altijd maar door. En dat is wat ik heel veel zie. En ook terwijl jullie nu dit zitten te luisteren, dat je dit in de trein zit of op je auto. Ja, weet ik zeker dat je misschien nu deze podcast zit te luisteren. Terwijl er eigenlijk ook wel misschien andere dingen zijn die eigenlijk de aandacht nodig hebben. Maar dan is een podcast toch een fijne afleiding. Om nog even wat ja, nieuwe kennis tot je te nemen. En daar ben ik zelf ook schuldig aan. Ik bedoel, het is ook heel menselijk. Maar je wordt wel uitgenodigd om er een keer wat mee te doen. Nou, die mensen die dan op zo'n retreat komen, die geven hun leven dus nogmaals een 7 of een 8. Maar het is iedere keer weer verbazingwekkend om te zien dat men, buiten dat ze gewoon goed door het leven gaan, dat het goed gaat, op papier klopt het allemaal, dat er dingen zijn die niet kloppen. Ik neem eventjes mee. Ik heb vorige keer eens eventjes wat beweegredenen meegenomen waarom mensen daar waren in eerste instantie. Zonder de namen te noemen, noem ik gewoon even wat voorbeelden. Oké, een van de deelnemers kent zijn biologische vader niet. Iemand anders heeft altijd voor hem gezorgd. Vervolgens ging deze deelnemer aan de drugs. En gewoon recreatieve drugs, zoals, zoals jongeren dat dan doen, met een paar uitspattingen. En daar heeft de man die altijd voor hem heeft gezorgd, zijn stiefvader, die heeft hem daar laten vallen. Die wilde niks meer met hem te maken hebben. En daarbij kwam een hoofd zelfhaat en zelfs ja, dat ze zich dat met gedachten ontlopen om zichzelf wat aan te doen. En overigens, dit is wat anders dan mensen die met zelfmoordneigingen continu rondlopen. Gewoon de gedachte van, ja, wat doe ik nou eigenlijk hier? Word ik wel geaccepteerd? Ik heb dat als jongere ook wel eens gehad. Als jongere heb ik heel veel nagedacht over hoe het zou zijn om dood te zijn. Niet zozeer de gedachte van, ik ga mezelf nu van kant maken. Of ik ga het nu proberen, maar gewoon, hoe zou het zijn? En dat is toch iets wat dan in ons huist. En misschien was het soms ook wel eens een keertje een vluchtgedachte naar absolute rust. Ja, als het onrustig is. Een andere deelnemer die had al 25 jaar een relatie. Gezorgd voor deze mevrouw. En vond het ontzettend lastig om... deze mevrouw was ziek en hij heeft er altijd voor gezorgd. Maar zichzelf compleet leeggegeven. En een giga schuldgevoel naar deze vrouw toe. Omdat hij weet dat ze eigenlijk niet zonder hem kan. Dat is natuurlijk ook niet een absolute waarheid, maar zo voelt dat dan. En hij weet dat hij daar een beslissing in moet maken. Dat hij voor zichzelf moet kiezen. En hij moet nu naar dat punt toewerken. Dus, hij voelt dat er een volgende stap gemaakt moet worden, maar iemand zoekt dus hulp bij dat. We hebben een deelnemster die heeft een traumatische bevalling gehad. Traumatische bevalling. De bevalling was al heel zwaar. Vervolgens was de behandeling in het ziekenhuis was echt bijzonder slecht. Ook een ervaring met een miskraam. En een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. En al dat, die dingen, hebben ervoor gezorgd dat je nu geen intimiteit meer kan hebben met je partner. Iemand heeft een zus met borderline. En op zeer jonge leeftijd kinderen gekregen. Of de ouders kregen op zeer jonge leeftijd kinderen. Nou, iemand met borderline, die krijgt dan alle aandacht. Ik ken dat zelf heel erg vanuit een gezin waar ik een broer heb die schizofrene uitdagingen heeft. Dat alle aandacht daar naartoe gaat. En voelde zich niet gezien door de ouders. Vervolgens ging ze trouwen met iemand. En op het laatste moment heeft zij toch besloten van ja, dit voelt toch niet goed. Ik wil eigenlijk niet trouwen met deze man. En heeft ze toch aangegeven om het niet te willen doen. En vervolgens werden haar ouders boos op haar, omdat ze teleurgesteld waren. Kun je nagaan, je wil gesteund worden door de mensen die er het meeste voor je zijn. Die jou hier op de wereld hebben gezet. Je zou zeggen dat die ouders graag willen dat jij gelukkig bent. En vervolgens maak jij een keuze voor jezelf dat je gelukkig wil zijn. En krijg je te horen dat ze teleurgesteld in je zijn. Dat ze boos op je zijn. En dat je je niet zo moet aanstellen. Dat is best lastig. En dat zijn natuurlijk dit zijn de dynamieken die we net al zagen met familie en met ouders. En joh, als je nu ergens zit en je kijkt om je heen, iedereen heeft dit. We hebben een mannelijke deelnemer die echt gewoon niet meer durft te verbinden. Relaties uitgegaan, hoop boosheid. Kan heel lastig bij zijn gevoel komen. En die stopt dat volledig weg in het werken. En die werkverslaving, dat is er ook eentje voor heel veel deelnemers die echt lastig is. Nou, laat ik zorgen voor heel veel mensen. Misschien voor jou ook, hè? Want die werkverslaving die wordt zelfs ook nog eens een keertje in onze maatschappij wordt die bemoedigd. Hard gewerkt. Oh, je hebt zoveel gedaan. Goed productief geweest. Oh, je hebt zoveel podcasts gelanceerd. En dan krijg je nog een schouderklopje ook. En ik geloof ook dat hard werken gezond is. Ik hou daar zelf ook van. Maar je moet natuurlijk wel voor de juiste redenen doen. Iemand die seksueel misbruikt is op jonge leeftijd. Iemand die heel dicht bij de familie stond, die dat had gedaan. En heeft dat heel lang uit schaamte voor zichzelf gehouden. Nou, dat is natuurlijk een klassiek verhaal van misbruik. Ja, die voelt zich vervolgens schuldig in de moederrol die ze nu heeft. Altijd heel erg pleasend geweest om anderen niet boos te maken. En altijd de tijd voor anderen maken. En dan kan je zien wat een traumatische gebeurtenis voor invloed heeft op de rest van je leven. Dus niet alleen wat er toen is gebeurd, maar ook hoe je je nu gedraagt naar je eigen kinderen. Vrouwelijke deelnemer, gescheiden, die een dochter heeft, ook een buitenbaarmoedelijke zwangerschap. En daardoor overbeschermend is voor haar enige dochter die ze wel heeft. En die overbescherming, die is natuurlijk, dat voelt heel soort van fijn en goed. Maar op een gegeven moment wordt dat natuurlijk heel erg ongezond. En naarmate een kindje ouder wordt, krijgt een kind natuurlijk ook de natuurlijke neiging om zich te gaan afzetten tegen de ouder. Dat is ook een interessante. Ik ben nu zelf 41. Dus automatisch komt er nu ook een ander soort. Hoe noem je dat? Andere soort coachingvragen komen er voorbij. Toen ik wat jonger was en deze retreats deed, waren er wat minder mensen met ouders. Maar ik word nu zelf ouder, dus automatisch gebeurt dat ook. Maar wat je gewoon ziet is dat jongeren zichzelf willen ontwikkelen. Kijk naar jezelf toen je 15 werd. En dat je op een gegeven moment, als je je ouders op de braderie zag, dan wilde je zo snel mogelijk weg. Want je wilde niet met je ouders gezien worden. Dat is een heel natuurlijk verschijnsel. Uitzonderingen natuurlijk ook daar gelaten. Maar je wil jezelf ontpoppen. Je wil jezelf ontvouwen. Dus heel veel van wat je ouders zeggen dat je moet doen, heb je een hele grote kans dat jij dat niet wil. En dat zorgt ervoor dat er een soort van afscheiding komt. En op het moment dat je dus als ouder zijn heel erg wil controleren wat je kinderen wil doen. Ja, dan kan je natuurlijk donder op zeggen dat kinderen zich daar gruwelijk tegen gaan afzetten. De ouder die wil dat zijn kind vegan eet, gaat waarschijnlijk vlees eten. De ouder die wil dat kinderen hard studeren, daar heb je een grote kans van dat ze op een gegeven moment dat gewoon niet meer willen. Of niet meer. Dat soort dynamieken kan je dan natuurlijk gewoon voorspellen. Het is ook een interessante. Een militair, zelfgescheiden ouders. Vader had wel tijd voor hem, maar maakte geen tijd voor hem. En daardoor was hij altijd op zoek naar familie. En dat is ook de reden waarom hij militair is geworden. Nu is hij zelf vader en merkt hij dat hij het gedrag van zijn vader kopieert. Dus dat gedrag wat je zo voor afschuwde, dat heb je wel meegekregen. En dat is dus iets wat je hebt gezien. En dat is dus ook onbewust iets wat je misschien zelf toepast en kopieert. En vervolgens heb je nu zelf kinderen. En wauw, ben je datgene aan het doen wat je zelf zo voor afschuwde. En dat is wel echt heel mooi en dapper voor jezelf. En heel eerlijk naar jezelf als je dat soort dingen durft te erkennen voor jezelf. Dit vond ik ook een hele bijzondere. Een jongen die een traumatische jeugd had gehad. Mishandeling. Mishandeling heeft meegekregen. Zijn vader die nu terminaal is. En dezelfde persoon die hem dus mishandelde. Waar hij een hele verwrongen relatie mee had. Die gaat nu in één keer wegvallen. En dan moet je daar toch wat mee doen. Toch voelt hij zich daar rot door. Door heel de situatie. Van natuurlijk dat zijn vader doodgaat. Maar ook dat die geschiedenis nog leeft. Misschien niet verwerkt is. En soms heb je te maken met een geestzieke ouder. Soms heb je te maken met een met iemand die gewoon niet het bewustzijn heeft om die verantwoordelijkheid tot zich te nemen. En dat zijn best wel heftige dingen. Een andere jongen kan niet goed bij zijn gevoel komen. Heeft al jarenlang geen emotie gevoeld. En heel veel van dit soort dingen over hoe dat we ons voelen. Ik zie hier toevallig in de aantekeningen nog een dame die zichzelf continu vergeet. Oftewel zichzelf op de achtergrond plaatst. Ja, dat zijn bepaalde uitingen. Uitingen van dingen die we voelen. Dus hoe dat we onszelf voelen in dit moment, gestrest of in paniek, onrustig, dat is de uiting van het gevoel wat in ons huist. En wat we dan proberen te doen is dat gevoel wegdrinken of wegscrollen of wegwerken. Alleen dat gevoel, dat wil gevoeld worden. En dat wordt ons niet geleerd. En dat klinkt voor heel veel mensen alweer een soort van zweverig. Maar je moet voelen. Maar dat is wel echt de kern om daar tot te komen. En misschien herken je dit wel. Hè? Dat je zo'n opgekropt gevoel hebt. Dat je niet lekker in je vel zit. Bijvoorbeeld, ik noem eens even wat. In met je relatie of met je ouders. Dat je een bepaald gesprek moet hebben. En op het moment dat gesprek er in één keer is. En je kan een keer in traan laten. Dat er zo'n gruwelijke opluchting ontstaat. En dat je denkt, oh, wauw, weet je, dat het gewoon echt uit je systeem is. Dat je even contact kan maken met dat gevoel, dat je er ruimte aan kan geven. En dat het vervolgens op die manier, dat die spanning van je lichaam, dat er ook, je moet het als het ware zien als een soort ballon die opgeblazen wordt. Die vervolgens even leeggelaten wordt. En jij bent als het ware die ballon. Die vorm die verandert niet. Maar of dat die opgeblazen wordt, of dat er spanning opkomt, of dat je hem regelmatig leeg laat lopen. Ja, dat is natuurlijk helemaal aan jou. En vaak hebben wij gedrag in ons dat eigenlijk die ballon alleen maar opblaast. Nog een voorbeeld hier van een vrouwelijke deelnemer die altijd het gevoel heeft. Dat ze zichzelf niet mocht. Dat klinkt heel gek, maar ze vond zichzelf niet leuk. Ze hield niet van zichzelf. Er is een relatie beëindigd, ze kreeg een nieuwe vriend. Dat gaat heel erg goed, maar toch super gefrustreerd. Dat ze om een of andere reden niet zichzelf mag zijn. Ze wil zichzelf zijn, maar ze laat het eigenlijk niet toe van zichzelf. En dat is een soort interne struggle. Mannelijke deelnemer die niet bij zijn gevoel kan komen, wederom. Mannelijke deelnemer die alles op zijn werk zet. Super succesvol eronder, maar het gezin leidt er wel onder. Dus wat is dan succes? Kun je natuurlijk afvragen. En een andere deelnemer die heeft een vrouw gehad in een inrichting. Die heeft op een gegeven moment een mentale breakdown gehad, waardoor ze werd opgenomen. Hij alleen met zijn dochter. ook nog een keertje een zoon verloren. Levensenergie die je kwijt voelt. En hoe moeilijk is het om je vrouw naar een kliniek te brengen met je dochter. Om haar later die week weer op te halen. Hè, omdat ze daar intern moet verblijven. Kijk, en dit soort dingen, dat klinkt natuurlijk allemaal super heftig. Maar dit zijn gewoon normale mensen. Dit kan je baas zijn. Dit kan iemand op je werk zijn. Dit zou jij kunnen zijn. En ondanks dat deze mensen hun leven dus een 7 of een 8 geven, lopen ze wel met dit soort dingen rond. En sommigen doen dat al 20 jaar. En je merkt dat gewoon heel subtiele zaken. Zoals bijvoorbeeld wanneer je kinderen krijgt. Wanneer je een volgende relatie ingaat. Wanneer je wat ouder wordt. Wanneer je het besef gaat krijgen van wauw. Nou, misschien nu de 40 gepasseerd. Sommigen krijgen dan een midlife crisis. Wat in mijn optiek alleen maar goed is, hè, dat je dit soort dingen ervaart. Ik wens het je liever niet toe, maar het feit dat je hem krijgt, betekent wel dat je wordt geconfronteerd met ja, de existentiële vragen van het leven. Wie ben je? Wat wil je? En hoe ga je dat nou eigenlijk doen? En het mooie daarvan is dat, dat je dwingt om te reflecteren. En dan kun je twee dingen doen. Je kan het verdoven, je kan het wegduwen. En dan gaat dat later nog een keer terugkomen. We hadden het eerder over die achteruitkijkspiegel. Wat ik ook een hele mooie metafoor vind, is de boot die over het water heen vaart. Dus als je een boot ziet, dan zie je een spoor van de boot, het waterspoor. Dan zie je over het meer. En daar kan je niks meer aan veranderen. Dat is gewoon wat het is. En als ik één ding heb geleerd voor mezelf, eventjes in de afgelopen jaren, is dat het mag zwaar zijn. En je mag veel dingen meegemaakt hebben. Sommige dingen kan je als traumatisch ervaren. Maar er heerst natuurlijk ook een soort slachtofferschap in. Dat op het moment dat ze daar continu naar blijven kijken en ook continu dat verhaal blijven bevestigen, ja, dan is het niet heel gek dat we daar ook blijven zitten. En dat we dat ook blijven herhalen. He, dus dat waterspoor wat je ziet over het water, dat is gewoon geweest. Dat is wat het is. En als je nou kijkt waar de boot naartoe wil, dat bepaalt alleen de boot in dat moment. En als we hem doorplaatsen naar het leven, jij bent de boot. Jij bent die boot die nu aan het varen is. Je laat een waterspoor achter je. Maar jij bepaalt wel waar je heen wilt. En dat betekent dus dat de beslissingen die je vandaag maakt, nu in het moment, de gesprekken die je voert, die bepalen continu die koers. He, dus je hebt continu die keuze om daar wat mee te doen. En er is een heel mooi gezegde, hè, een mooie, wat in alle spirituele boeken staat, is je hebt altijd een keuze. Alles wat je doet is een keuze. Ja. Dat klopt als je beseft dat je die keuze hebt. En heel veel van ons, die zien dat niet in dat moment. Die doen gewoon omdat dat even is wat het is. Die zitten te veel in hun hoofd, te veel in de emotie, om te kunnen beseffen dat ze daaruit kunnen stappen. En daar is ieder mens, inclusief ikzelf, soms schuldig aan. Dus op het moment dat je ergens in zit en je hebt niet het besef dat het ook anders kan, ja, dan kan je dus ook nooit die keuze maken. He, dus het begint allemaal bij die bewustwording, dat je continu denkt van wauw, waar ik nu in zit is eigenlijk helemaal niet relaxed. Maar ja, wat kan ik nou eigenlijk doen om hier uit te komen? En dat is ook een heel interessant pad, want op het moment dat je dat gaat doen, dan ga je bijvoorbeeld kijken naar een cursus van ik wil niet meer uitstellen. Ik wil niet meer. Ik wil meer focus. Allerlei apps op je telefoon doen, dat soort dingen. Maar dat is natuurlijk allemaal de uitwerking. Het feit dat je uitstelgedrag hebt of dat je bijvoorbeeld geen beslissing durft te maken, dat is de uitwerking van hoe dat jij je voelt. En dan komen we weer tot tot wat we eerder bespraken. Ja, eigenlijk wordt er gewoon aan je gevraagd: kan je contact maken met je gevoel? Het gevoel wil gezien worden. En waarom zijn we dat dan aan het wegduwen? En soms brengt dat op ons hele succesvolle plekken. Maar er komt een keer een punt dat dat niet meer het geval is. En ik kan je garanderen dat op het moment dat als je dichter bij dat gevoel komt. En je dat toelaat. Ja, dat er dan in één keer hele mooie dingen kunnen gebeuren. Maar vaak zitten we zo in een rat race. Dat we daar dus eigenlijk helemaal geen tijd voor nemen. Of dat we met datgene wat we weten, met het bewustzijn wat we hebben en hoe dat we denken over bepaalde dingen, ja, dat we dus eigenlijk niet tot nieuwe inzichten of conclusies komen. Ja, en daarom is het gewoon goed om af en toe eens een moment van reflectie daarin voor te nemen. Wat ik ooit een keertje heb gedaan, is in ChatGPT, jullie allemaal vast al bekend, hè, de AI, heb ik onlangs eventjes van hetzelfde retreat heb ik de obstakels van alle mensen heb ik er eens eventjes doorheen gegooid. Van joh, van deze deelnemers, laat maar eens even zien wat nou hetgene is waar mensen het meeste mee zitten. En die heeft dat heel mooi samengevat. En het nummer één ding is toch angst. Angst voor de dood van dierbaren, voor eenzaamheid, voor falen, verlating, bindingsangst en algemene angst. En dat is ook wel echt heel bizar, hè? Dat op het moment dat we uit die angst opereren, angst voor tekort, angst voor verlies, allemaal gebaseerd op het verleden, ja, dat dat zo'n impact heeft op hoe jij je nu vandaag de dag voelt. En dit is dus interessant, hè? Ik wil nogmaals benadrukken dat op dit retreat en bij heel veel andere retreats en heel veel, ik noem ze wat, van dit soort evenementen, de mensen die hier naartoe gaan, dat zijn niet getraumatiseerde mensen. Of mensen die alleen maar zielig in een hoekje liggen. Of onder een dekentje op een bank. Nee, dit zijn gewoon mensen zoals jij en ik. En iedereen heeft die angsten. En ik merk het ook hier met de mensen die ik natuurlijk spreek in de podcast. De grootste denkers en doeners van Nederland. Die zijn niet heel veel anders dan jij. Behalve dat ze iets hebben gevonden waar ze uniek in zijn geworden. Of iets waar ze heel erg bedreven in zijn geworden. Maar dit soort dingen zijn gewoon menselijk. Angst, nummer één ding waar mensen mee zitten. Dan vervolgens, ten tweede, een onzekerheid. Over zichzelf, over de toekomst of een minderwaardigheidsgevoel. En soms ook bindingsangst. En dat heeft natuurlijk vandaag ook te maken met, ja, wat is je plek hier in de wereld, in je relaties? Wat heb je allemaal meegekregen? Als derde, de negatieve denkpatronen. Spijt, boosheid, jaloezie. Wat zich natuurlijk ook uit in destructief gedrag. En dat destructieve gedrag, dat kan bijvoorbeeld zich uiten weer in jouw relaties of in hoe je omgaat met geld. De vierde is het gebrek aan doel en richting. En ook wat heel veel mensen hier aangeven, wat ChatGPT ook zegt. Het gebrek aan doel en richting. Heeft hij een kanttekening gemaakt na het behalen van een belangrijk doel. Dus dit is exact waar we het eerder over hadden. Is dat je denkt van, hey, ik moet dit halen. En vervolgens ga je daarvoor werken. Je gaat dat doen. Je gaat die studie doen of je gaat je ding doen. Vervolgens behaal je het. En dan in één keer kom je weer in die leegte. Dus hetzelfde leegte dat je denkt van, als ik nou straks 100.000 euro op mijn bankrekening heb, dan heb ik genoeg. Nee, het gevoel dat je tekort komt heeft niks te maken met dat bedrag. Dat denk je. Dat bedrag, dat is gewoon een gedachte. Want op het moment als jij het gevoel hebt dat je tekort komt aan liefde, aan geld, et cetera, en je komt op dat bepaalde punt, dan zal je merken dat als je die 100.000 euro hebt, dan went dat ook heel snel. Dan wordt dat het nieuwe normaal. En vervolgens ga je weer een nieuw doel stellen. Want je leeft vanuit een gevoel van tekort. En als dat je default modus is, ja, dan wordt het echt heel erg lastig om dat te doorbreken. En dat is eigenlijk gewoon een gevoel wat doorweven zit in je lichaam. Waar ik zelf heel erg van overtuigd ben, is dat dat gevoel, dat ervaar jij in je lichaam. Mooi voorbeeld, als ik een sinaasappel heb en ik trek die sinaasappel open, dan zit daar een wit vel onder. En dat vel, dat zie je ook in jouw lichaam. Als ik jouw huid eraf zou halen, dan zit daaronder een wit vel. Dat noemen ze je bindweefsel, fascie. Fascia in het Engels. Fascia in het Engels. Fascie in het Nederlands. En dat is een wit vlies dat een soort Spider-Man pak is over jouw hele lichaam. Dat verbindt zenuwen, bloedbanen, spieren. Eigenlijk is dat de coördinatie tussen alles. Het houdt alles bij elkaar. Het geeft ook signalen aan elkaar door. En dat bindweefsel, dat kan ook trauma oplopen. Dat kan bepaalde contracties hebben, dingen vasthouden. En zoals het er nu naar uitziet, zoals veel van de mensen die hier veel meer van weten als ik, die boeken hierover hebben geschreven, komen we toch tot de conclusie dat trauma zichzelf opslaat in het lichaam en onder andere in dat bindweefsel. En daarom is ook het gevoel wat je hebt, wat je graag zou willen veranderen, is vaak hetzelfde gevoel. Als je weer dat gevoel hebt van shit, ik word 's ochtends wakker. Ik doe wel ergens wat ik leuk vind, maar ik voel me wel wat nutteloos. Ik voel dat ik meer zou willen doen. Ja, dat gevoel, dat herken je uit duizenden. Als je weer dat gesprek hebt met je partner, dat het weer niet oké loopt. Weer die discussie over geld, weer over dit. Altijd hetzelfde gevoel. En je herkent dat en daarom is het ook altijd hetzelfde. Omdat het in je lichaam een bepaalde herkenbaarheid geeft. Misschien voel je het in je schouders. Misschien voel je een gevoel van een druk op je borst. Misschien voel je het in je arm. Weet je, het lichaam is echt een waanzinnig instrument. En dat instrument, dat als je jong bent, dan beuk je daar overal doorheen. Maar op het moment dat je wat ouder wordt, als je boven de 30 komt, dan merk je sowieso, als je een keertje het weekend bent uitgeweest en een paar biertjes hebt gedronken, dat effect heeft. Maar hopelijk ga je ook steeds meer merken dat datgene wat jij allemaal ervaart in je lichaam, dat een uiting kan zijn van hoe dat je met jezelf omgaat. Hoe dat je met jezelf denkt en voelt. En ik heb vorig jaar bijvoorbeeld zelf een hele stressige periode gehad. Waarbij ik een ontsteking kreeg in mijn AC. Dat is in je schouder. En vervolgens merkte ik dat op het moment als die stress weer terugkwam, doordat ik bepaalde berichtgevingen kreeg of telefoontjes of dingen, dat ik gewoon instant een soort van zenuwpijn kreeg in mijn linkerschouder. En daar kan je natuurlijk allerlei theorieën op loslaten. Ik kreeg dan wel eens ook te horen van mensen van ja, maar je bent ook veel aan het dragen. En natuurlijk krijg je dan last van je schouder. Allemaal mooie metaforen, maar goed, even het heel simpel te houden. Mijn lichaam kreeg gewoon pijn. En dat werd zeker mede veroorzaakt door de stress. En dan is het natuurlijk zaak dat je voor jezelf gaat zorgen. En dat bindweefsel, daar kan je natuurlijk ontzettend veel mee doen. Maar ook bijvoorbeeld het gevoel van een burn-out. De knoop in mijn buik die ik had van de stress. Dat is ook iets wat gewoon continu terugkwam. En ik herken dat gevoel. Dat kan ik uit duizenden terughalen. En op het moment, als je weet dat er ergens een bepaald gevoel zit in je lichaam, wat je zou kunnen transformeren, dan is dat zeker de moeite waard om daar eens wat mee te doen. Want een podcast luisteren, een goed gesprek voeren met iemand, kan heel helpend zijn en heel helend. Maar het gebeurt toch allemaal daadwerkelijk in ons lichaam. En ook de psychedelische ervaring, waar ik een groot voorstander en fan van ben, hoef ik jullie niet te vertellen. Maar het is ook weer zoals Carl Jung dat zei, de grondlegger van de moderne psychologie. Het is geleende wijsheid. En die geleende wijsheid, dat je ergens wat ziet, dat je een mooi inzicht krijgt, en vervolgens moet je het toch weer implementeren hier in de echte wereld. Dus heb je weer dat gesprek met je partner? Heb je weer dat gevoel als je 's ochtends wakker wordt? Ja, daar moet je dat werk doen. En dat werk over er bewust van worden, het toelaten. Want heel veel van de dingen die we voelen, die willen we niet toelaten of die drukken we weer weg. Om daar vervolgens methodes voor jezelf mee te vinden, om daar aandacht aan te geven, om het tot te laten zijn en om anders te kunnen beslissen. Als je beseft op dat moment dat je die beslissing kan maken. Dus die bewustwording die is super belangrijk en dat is dus ook eigenlijk is dat wel de kern van mijn werk, om mensen een andere perceptie te geven op zaken. Want jij kan pas een andere beslissing maken op iets op het moment als je beseft dat je het hebt. En heel vaak denken we dat we ergens in zitten, hebben we het gevoel dat we er niet uit kunnen komen. Maar oh wee, als we in één keer een andere bril op zouden kunnen zetten en een andere perceptie zouden kunnen krijgen. Dat zou alles veranderen. Hè? En dat soort inzichten die vallen met name op het moment als we in één keer een moment voor onszelf nemen. Als we er even uit zijn, als we uit onze comfortzone worden gehaald. Want de comfortzone van jezelf niet lekker voelen of in een bepaald gevoel zitten waar je altijd in zit, dat is ook een bepaalde comfortzone. De comfortzone van dat je jezelf zo mag voelen, dat je jezelf altijd al zo hebt gevoeld. Maar dat is niet de waarheid. Je hoeft jezelf niet zo niet te voelen. En je mag jezelf ook gewoon oké voelen. Alleen, soms voelen we onszelf zo lang niet oké, dat het gewoon normaal is geworden. Hè, en wat er dan voor nodig is, is toch een manier om uit de comfortzone te komen. Om je anders te gaan voelen. Als je het dan hebt over een rite of passage. Net zoals dat ik bijvoorbeeld naar de jungle ging. Ja, was heel oncomfortabel. Want ik wist daar dat ik 4 dagen lang op reis werd genomen. Allerlei dingen moest gaan doen. Die zwaar waren. Die eng zijn. Die nieuw zijn. Waarbij andere mensen naar je zitten te kijken hoe je door een proces heen gaat. Maar wel met de openheid dat kon, dat dat mocht, dat ik dat ook wilde. En wat er dan gebeurt, is dat er in jou, dan ga je erover nadenken, er komen oefeningen waarbij je wat meer in je lichaam komt, wat je dus ziet bij heel veel rite of passage-achtige constructies die over heel de wereld in elke cultuur worden uitgevoerd, is dat er altijd een fysiek component aan zit. En die term hebben we nog niet eens genoemd in deze podcast, maar het bekende ding hè, van uit je hoofd in je lichaam. Wauw, dat is natuurlijk wel de kern waar het om gaat. Want we willen een bepaald gevoel transformeren. Nou, dat gevoel dat zit niet in je hoofd, want je voelt in je lichaam. Ook de psychedelische ervaring, die voel je in je lichaam. Hè, dus je moet het daar doen. En dan is het heel erg mooi om via fysieke methode om in dat lichaam te zakken. Alleen maar praten. Alleen maar erover mijmeren en lezen is toch weer een hoofdding. Het is heel lastig om een boek te lezen, om dat echt te voelen. Soms heb je dat een boek je echt kan ontroeren. Maar vaak is het een mentaal concept. Want je leest iets en je gaat erover nadenken. Je denkt automatisch heel autobiografisch over jezelf. En ja, vervolgens moeten we dat natuurlijk gaan toepassen. En dan is het een hele mooie om dat echt fysiek te ervaren. Dat je zodanig in je lichaam komt. Tijdens het Rite of Passage Retreat doen we dat vooral met dynamische meditaties en bio-energetische oefeningen. Dynamische meditaties, zegt het al, dat zijn meditaties in beweging. Ik ben groot voorstander van mediteren. Het lukt mij ook steeds beter om dat vanuit stilte te kunnen doen. Maar dat heeft me wel, daar is wel een paar jaar overheen gegaan. En ik vind het nog steeds natuurlijk niet echt, ik moet er af en toe nog steeds toe zetten. Ik doe het vaak ook op het moment als het te laat is. En dan denk ik, oh, ik ben gestrest, moet nu gaan mediteren. Maar eigenlijk moet je dat natuurlijk als onderhoud doen. Maar ik ben een groot fan van meditatie in beweging. En dat je al die energie die in jou zit, dat we die er eerst uitgooien. Om vervolgens tot een bepaalde rust te komen. En dat is ook heel logisch, want je bent gewoon een mens. Je wil bewegen, je bent een soort energiebron. En je moet daar wel, hoe zou ik dat zeggen? Die energie die moet eruit om vervolgens die stilte te kunnen ervaren. En dat is natuurlijk iets wat voor ons, als je dat niet traint, wat heel lastig is. Maar zelfs als je ongetraind bent en je doet dit, dan kom je in één keer in een bepaalde staat van zijn waarvan je denkt van wow, dit bestaat ook. En in die staat kan je in één keer observeren wat er bij jou is. We hebben natuurlijk de bio-energetische oefeningen. En dat de naam zegt het al. Dat is eigenlijk de biologische beschikbare energie die er in jouw lichaam is. En die energie die vertoont zich op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld als jij in een burn-out zit, voel je je niet heel energiek. Je voelt je altijd hetzelfde. Altijd een bepaalde rem erop. Misschien voel je als je een bepaalde spanning die je ervaart op het moment dat je bepaalde discussies hebt, als je baas weer bij je staat. Dat zijn allemaal dingen die dus opgeslagen worden in dat lichaam, in dat bindweefsel. En dat lichaam dat geeft aan van joh, dit is een gevaarlijke situatie. We hebben dit eerder meegemaakt. Hier moeten we wat mee. En vervolgens reageer jij daarop. En er staat eigenlijk een wisselwerking tussen jouw gedachten en je gevoel wat zich in het lichaam afspeelt. En het is wel heel mooi om te ervaren dat je die gevoelens kan transformeren. 9 van de 10 mensen die met een burn-out bij ons komen op het retreat, en dat zijn er ongeveer van de 24 deelnemers, zijn dat er meestal een stuk of 5, of die er tegenaan zitten, die zeggen na dat weekend van wow, ik heb me echt sinds weken of maanden niet meer zo gevoeld. Nee, dat klopt. Je hebt dat oude gevoel van de burn-out heb je getransformeerd naar iets nieuws. En dat is echt een heel waardevol iets voor jezelf. Zeker om dat ook te ervaren. Dat je denkt van wauw, ik ben dus niet dat gevoel wat ik voel. Dat is echt een mindfuck. Dat we ons zo voelen en dat we ook nog een keer gaan denken dat we echt zo zijn. Onszelf nu voelen, dat is een resultaat van hoe we de afgelopen weken of maanden voor onszelf gezorgd hebben, gedacht hebben. En ja, dat is wel heel erg belangrijk om dit zo voor jezelf een plek te geven. En dat je ook bij jezelf kan herkennen van oké, hoe ik me eigenlijk vandaag voel. Ja, dat ben ik dus niet. En er is natuurlijk je kan een keer een spiritueel boek geven waarin dat staat. En dan denk je, ja inderdaad, we zijn niet onze gedachten en onze gevoelens. Maar we kunnen wel denken dat we dat zo zijn. En dat is echt heel erg lastig, omdat je moet dat een keertje geobserveerd hebben. Dat je gewoon kan denken, wauw, ik heb mezelf uit dat gevoel gehaald. Ik kan dat dus transformeren. En mijn credo bij dit retreat, Rite of Passage, is ook altijd, ik wil dat je straks naar huis gaat en dat je zelf hebt ervaren dat je het zelf hebt gedaan. Dus ondanks dat we een hele veilige container voor jou verzorgen, waarin we jou door dit proces heen kunnen laten gaan, moet je het wel zelf doen. Dus er komt een soort van springplank. Daar ga ik je langzaam naartoe duwen. Je mag uiteindelijk zelf beslissen hoe diep dat je daarin wilt duiken. En voor sommigen is het echt super mooi om te zien dat mensen 20 jaar bijvoorbeeld niet gehuild hebben. Het gaat er niet over dat ze wel of niet huilen, maar het gaat er wel over dat er een keer een doorbraak komt in datgene wat ze al die tijd hebben weggekeken. Niet zijn aangegaan of gewoon hebben vermeden. En als je daar in één keer een soort doorbraak in kan krijgen, dan is dat echt dat is waanzinnig. En 9 van de 10 problemen waar mensen mee komen bij ons, die komen met een bepaald obstakel. En vaak na dag 1, dan blijkt al dat dat obstakel helemaal niet het ding was. Dan is het dus echt de onderliggende laag die daar voor zorgt. Dus ze hebben bepaalde dingen waar ze tegenaan lopen, maar uiteindelijk blijkt dat het dus niet te zijn. En al die tijd lopen ze dat ding wat ze voor de voeten loopt, uitstelgedrag, niet durven binden, al die dingen, lopen ze tegen te vechten, lopen ze trucjes voor te bedenken, terwijl de kern is gewoon dat jij een bepaalde perceptie op zaken hebt, waardoor je bepaalde verantwoording niet durft te nemen of bepaalde verbindingen niet aan durft te gaan. Waardoor je jezelf niet durft te zijn. Authenticiteit is natuurlijk ook een heel belangrijk punt hierin. Durf je gewoon jezelf te zijn zonder jezelf af te vragen wat anderen ervan denken. Dat is echt wel lastig. En ik ben natuurlijk een groot fan van het shamanisme. Shamanisme is de wereld die je betreedt, die we eigenlijk niet met het blote oog kunnen zien. En ik geloof er heel erg in dat dat iets vergeten is wat in onze cultuur. De kerk heeft daar heel goed werk voor gedaan om al die mensen die sporen als het ware uit te wissen door iedereen op de brandstapel te gooien. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon de essentie van ons bestaan. Dus het contact met de natuur. En nou wonen we vandaag de dag in Nederland in een soort van geconfigureerd stadspark. Echte natuur is lastig te vinden hier al. En natuurlijk ook alle rituelen en dingen die we daarbij hebben. Het werken met de seizoenen en goed eten, dat is gewoon de basis. Maar ook gewoon in de natuur zijn. En ook gewoon wetenschappelijk is al lang bewezen dat we onszelf beter gaan voelen als we in de natuur zijn. Wat ik ook altijd heel grappig vind, als ik in het bos ga lopen. Ik was afgelopen weekend op de Hilversumse Heide. En dan kom je een andere wandelaar tegen. En die zegt je dan gedag. Schijnbaar kunnen we dat in de natuur wel. In de supermarkt doen we dat niet. Weet je, en dat zijn van die dingen dat de natuur, dat geeft gewoon een bepaalde rust in ons. En ik geloof dat er bepaalde rituelen zijn. Binnen het Rite of Passage Retreat is het programma verder geheim. Behalve dat er ook een zweethut aan te pas komt. Een zweethut is ook maar gewoon een manier. Het is niet het antwoord op alles. Het is gewoon een manier om je even weg te halen van de buitenwereld en al impulsen. Dus dat je in een donkere hut zit, waarbij het warm is, waarmee je met jezelf wordt geconfronteerd. En die zelfconfrontatie, fysiek, die hoort wederom bij die Rite of Passage. Dat je jezelf wat dingen overwint, dat het pittig kan zijn, dat je misschien wat angstig bent of claustrofobisch. Die zijn er altijd een paar met dit retreat. Maar het is super mooi om te zien dat die mensen zichzelf kunnen overwinnen. En dat ze zich gedragen voelen door de groep of door iets wat groter is dan zichzelf. Dat ze bepaalde ontmoetingen hebben met overleden dierbaren. En dat is lastig te verklaren, maar dat is wel echt het shamanisme. Dat je in een wereld treedt die er eigenlijk niet is. Met het blote oog. Maar waarvan we weten dat die er altijd wel om ons heen is. En dat is mooi als mensen die heel lang niet bij hun gevoel hebben kunnen komen. Die alleen maar een focus op werk hebben gegeven. Die in één keer tot dat besef komen. En dat er dan in één keer een bepaalde rust ontstaat. Een bepaald vertrouwen. Of dat er voor degene die we zich bijvoorbeeld niet kunnen binden, omdat de relaties niet goed zijn gegaan, dat er ruimte komt om zichzelf te vergeven. Om de ander te vergeven. Om de situatie te vergeven. Wow, wat een opluchting is dat. Dat je jezelf de toestemming geeft om gewoon door te mogen gaan. En dat je niet in dat oude blijft hangen. Ja, dat is wel echt een van de grootste giften die je jezelf kan geven. En natuurlijk het stukje persoonlijk leiderschap vind ik ook heel belangrijk erbij. Want het is heel makkelijk om mensen een mooie ervaring te geven. Je ziet natuurlijk ook Nederland nu vollopen met allerlei ademsessies en plantmedicijnceremonies. Waar je een dag de high kan beleven van het ademen. Ik vind de adem trouwens een hele mooie tool. Ik heb vorig jaar nog een ademopleiding gevolgd bij mijn goede vriend Casper van der Meulen. Dikke aanrader. Maar gewoon om te beseffen van wat adem met je kan doen. En het ook toe te passen, hè, natuurlijk in de retreats. En te zien dat ademwerk is iets wat je dagelijks kan doen. Maar wat we natuurlijk ook niet doen. Hè, je kan je centrale zenuwstelsel gewoon als het ware met een afstandsbediening besturen. Maar als je die afstandsbediening niet weet en je hebt jezelf aangeleerd om hoog in je adem te zitten, om continu op spanning te staan, ja, dan heeft dat natuurlijk ook weer effect op je lichaam. Dus het is heel mooi om mensen gewoon met die tools dat te laten ervaren. En vervolgens om ze met het aardse, het persoonlijk leiderschap, om daar vervolgens beslissingen in te maken over wat je er nou mee gaat doen. Nou, dat is dan ook iets wat ik heel belangrijk vind om mensen niet alleen naar een retreat enthousiast naar huis te sturen, want dat is best wel makkelijk. Het gaat erover dat je ze in de maanden daarna, de weken daarna, echt laat integreren wat ze nou daadwerkelijk daar hebben gedaan. Wat ze hebben ervaren, om dat ook daadwerkelijk toe te passen in de meest spirituele zaken die er zijn. En dat is namelijk het werk wat je overdag doet, de relatie die je hebt met je kinderen, met je partner, met jezelf. En natuurlijk de gezondheid waar je zelf mee, waar je zelf hoofdverantwoordelijk voor bent. En gewoon de wereld, je financiën, je privé, je dingen. Daar moet je dat allemaal in gaan toepassen. Om gewoon hier een fijn leven te kunnen hebben. En dat is ook een realisatie die je moet hebben. Dat het ontsnappen, de spirituele ontsnapping, die is natuurlijk heel erg fijn om op te zoeken. Maar je moet het hier doen op aarde. En ja, dat ligt dus in dat dagelijkse werk van die dingen. En we hebben dus een programma samengesteld wat je ook in de weken daarna aan de hand meeneemt. Op de reflecties van je retreat, op de dingen die je hebt opgedaan, om daar een volgende stap in te maken. Om je daarbij te helpen. En dat is waanzinnig om dat te zien. Als je nou denkt, Wigert, het is ook tijd in mijn leven om iets ouds achter te laten. Dan dan wil ik je heel graag uitnodigen om daar niet te lang in te blijven hangen. Om gewoon de beslissing voor jezelf te maken dat je dat wil doen. Ik ben een groot voorstander van dit fysieke component wat erin zit. Omdat naar een zaaltje gaan waar 500 man zitten en een beetje doelen opschrijven. Dat het alleen maar gedoe in je hoofd geeft. En nog meer moeten, et cetera. En het is echt juist de bedoeling dat je dit gewoon ervaart in je lichaam. En dat je het zonder plantmedicijnen kan. Dat je straks naar huis gaat, dat je het zonder mijn hulp hebt gedaan. Want ja, wij zorgen wel voor de veilige container dat je door dit proces heen kan gaan. Maar je moet het zelf doen. En dat gaat je veel meer vertrouwen geven. En genoegdoening dat je dit gewoon zelf bent aangegaan. Dat je het zelf kan. En dan ja, durf ik echt te garanderen dat je een hele mooie stap in je leven kan maken. Toevallig heb ik over twee weken weer een terugkomdag met een vorige groep. En dan ben ik altijd heel erg benieuwd naar 3 maanden. Van hey, hoe is het nu echt met je? Wat heb je gedaan voor jezelf? En wat is er allemaal veranderd? We zijn ook bezig om dit wetenschappelijk, of noemen we dat, onderzoeksmatig vast te leggen. En natuurlijk met de AI kun je natuurlijk fantastische dingen documenteren en vastleggen. Dus dat zijn we wel aan het doen. We hebben wel een gemiddeld cijfer. Rite of Passage krijgt een 9,2 gemiddelde. Keer op keer. Soms is het 9,1, soms is het 8,9. Maar het gemiddelde is een 9,2. En dat is waanzinnig. En er is ook een niet goed geld teruggarantie. Dus als je nou zegt, van nou, ik ga dit proberen. En achteraf bevalt dat niet, dan krijg je gewoon je geld terug. En we zijn de enige daarmee in deze branche die dat durven te doen. En dat is ook echt gewoon met een reden. Omdat we gewoon, nou, ik heb nog misschien niet de notie dat mensen... Ik heb nog nooit iemand gehad die feedback gaf dat dit van toepassing was. En uiteindelijk ben ik er ook alleen maar bij geholpen als jij geholpen bent. En het enige wat ik daarvoor vraag is dat je voor jezelf de beslissing gaat maken. Dat jij dat, waar we het eerder over hadden, dat jij die boot gaat worden. Die gaat beslissen waar je naartoe gaat. Dus jij bent die boot. Jij bepaalt in dit moment waar je naartoe wilt gaan. En het hoeft niet rigoureus te zijn. Het hoeft geen hele grote... Dat je heel veel dingen moet gaan doen. He, want als we eventjes in de botenanalogie blijven. Als je een boot op het water hebt en je zet het stuur 1 graden naar links. Maar je laat hem de halve wereld over varen. Ja, dan komt hij op een hele andere plek uit. He, dus dat is gewoon een hele simpele manier hoe je dingen anders kunt gaan doen. Op het moment dat je meer dingen wilt gaan doen, veel dingen wilt veranderen aan jezelf, dan kost dat heel veel wilskracht en discipline, waardoor het bijna altijd faalt. Want op het moment als het leven gewoon gebeurt, dan gebeurt het leven en dan gaan die dingen als eerste het raam uit. Maar op het moment als je echt een transformatieve ervaring kan hebben, waarbij je een heel diep inzicht hebt gehad waarom je bepaalde dingen doet, en dat je er anders naar gaan kijken, dan heb je iets wat van binnenuit, iets wat je echt voelt. En dat is zoveel sterker dan iets op wilskracht en discipline doen. En die andere heb je ook nodig, want dat is ook een mooie tool. Maar het mooiste is op het moment dat je dat echt diep van binnen voelt en ervaart. En dat het dus van binnenuit komt. En dan gaat dat, vanzelf is een heel groot woord, maar wel een stuk makkelijker. En dat is wat ik je gun. Dat je wat minder trucjes tot je gaat nemen. Minder consumeren, minder podcasts, minder boeken en al die dingen. Al die adviezen die je ziet. Iedereen heeft wel weer een tip. Ijsbaden, ademen, dingen. En ja, het zijn allemaal fantastische tools. Maar het zijn allemaal kerstjes op de taart. En de taart die zit bij jou van binnen. En die mag je gewoon mooi maken. Mag gewoon goed voelen. En dat is werk wat jij voor jezelf moet gaan doen. Ja. Dus ik wil je heel graag uitnodigen. Als je dit nu hebt beluisterd en je bent zo weer gekomen, dank je wel daarvoor. Dan wil ik je heel graag uitnodigen voor 24, 25 en 26 mei, Rite of Passage. En als jij zoiets hebt van oké, ik wil de volgende stap in mijn leven gaan maken. Ik wil uit mijn hoofd in dat lichaam komen. Ik wil het echt voelen. Ja, dan is dit het retreat voor jou. Dan hoop ik je daar te zien. Je kan de termijnen betalen. Daar is een optie voor. Je krijgt je geld terug als je het niet goed vindt. Maar ik kan je garanderen dat als je een week later op je werk staat, dat collega's tegen je zullen zeggen van wow, wat is er dit weekend met jou gebeurd? Dat het je zo ontzettend veel zou helpen in je authenticiteit, in grenzen stellen voor jezelf, naar anderen. En dat je echt, dat je jezelf anders voelt. Ja, Rite of Passage is mijn beste werk. Daar durf ik echt voor te staan. En je bent van harte uitgenodigd. Dankjewel voor het luisteren. En ga daarvoor, als je geïnteresseerd bent, naar wichertmeerman.nl/retreat. En dan hoop ik je daar te zien. Wens ik je voor nu een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren.